Gemeente, in dit avontuur openen we de Heilige Schrift in het Nieuwe Testament, in de tweede zendbrief van de apostel Paulus aan de gemeente te Korinthe. We beginnen te lezen in hoofdstuk 1, vers 13 en lezen door tot en met hoofdstuk 2, vers 4. 2 Korinthe 1, vers 13 tot en met 2, vers 4.
Want wij schrijven u geen andere dingen dan die gij kent of ook erkent. En ik hoop dat gij ze ook tot het einde toe erkennen zult. Gelijkerwijs gij ook ten dele ons erkend hebt dat wij uw roem zijn, gelijk gij ook de onze zijn in de dag van de Heer Jezus. En op dit betrouwen wilde ik tevoren tot u komen, opdat gij een tweede genade zou hebben. En door uw stad naar Macedonië gaan en wederom van Macedonië tot u komen en van uw lieden naar Judea geleid worden. Als ik dan dit voorgenomen heb, heb ik ook lichtvaardigheid gebruikt? Of neem ik het naar het vlees voor, hetgeen ik voorneem, opdat bij mij wezen zou, ja, ja en nee, nee? De God is getrouw, dat ons woord, het welk tot u is geschied, niet is geweest ja en nee. Want de Zoon van God, Jezus Christus, die onder u door ons is gepredikt, namelijk door mij en Silvanus en Timotheus, was niet ja en nee, maar is geweest ja in hem. Want zoveel beloften Gods als er zijn, die zijn in hem ja en zijn in hem amen. God tot heerlijkheid door ons. Maar die ons met u bevestigt in Christus en die ons gezalfd heeft, is God. Die ons ook heeft verzegeld en het onderpand des geestes in onze harten gegeven. Doch ik aanroep God tot een getuige over mijn ziel, dat ik, om u te sparen, nog te Korinthe niet ben gekomen. Niet dat we heerschappij voeren over uw geloof, maar wij zijn medewerkers uw blijdschap, want gij staat door het geloof. Maar ik heb dit bij mezelf voorgenomen, dat ik niet wederom in droefheid tot u zou komen. Want indien ik u lieden bedroef, wie is er toch die mij zal vrolijk maken dan degene die van mij bedroefd is geworden? En ditzelfde heb ik u geschreven, opdat ik, daar komende, niet zou droefheid hebben van degene van welke ik moest verblijd worden. Vertrouwende van u allen dat mijn blijdschap uw aller blijdschap is. Want ik heb u lieden uit vele verdrukkingen en benauwdheid des harten met vele tranen geschreven. Niet opdat gij zou bedroefd worden, maar opdat gij de liefde zou verstaan die ik overvloedig tot u heb.
Gemeente, ook in deze leerdienst willen we ons met Gods wil laten leiden in de prediking door wat de kerk der reformatie heeft beleden in de Nederlandse geloofsbelijdenis. Wij geven vanavond onze aandacht aan drie artikelen. 4, 5 en 6. Artikel 4 tot en met 6 uit de Nederlandse geloofsbelijdenis. Wij vervatten de Heilige Schrift in twee boeken, het Oude en het Nieuwe Testament, welke zijn kanonieke boeken waar niets tegen valt te zeggen. Deze worden aldus geteld in de kerk Gods. De boeken van het Oude Testament, de 5 boeken van Mozes, te weten Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. Het boek van Jozua, van de Richteren, Rut. 2 boeken van Samuel, 2 boeken van de Koningen. 2 boeken van de Kronieken, genaamd Paralipomenon. Het eerste van Ezra, Nehemia, Esther, Job. De psalmen van David, 3 boeken van Salomo, namelijk de Spreuken, de Prediker en het Hooglied. De 4 grote profeten, Jesaja, Jeremia met zijn klaagliederen, Ezechiël en Daniël. En voorts de andere 12 kleine profeten, namelijk Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakkuk, Zefanja, Haggai, Zacharia, Malachi. Nieuwe Testament. De 4 evangelisten, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. Handelingen der apostelen. De 14 brieven van de apostel Paulus, te weten aan de Romeinen, 2 aan de Korintiërs, aan de Galaten, aan de Efeziërs, aan de Filippenzen, aan de Colossenzen, 2 aan de Thessalonicenzen, 2 aan Timotheus, aan Titus, Filemon, de Hebreeën, de 7 brieven van de andere apostelen, te weten de brief van Jacobus, 2 brieven van Petrus, 3 van Johannes, de brief van Judas en de openbaring van de apostel Johannes. Al deze boeken alleen ontvangen wij voor heilig en kanoniek, om ons geloof daarnaar te reguleren, daarop te gronden en daarmee te bevestigen. En wij geloven zonder enige twijfel in al wat daarin begrepen is. En dat niet zozeer omdat ze de kerk aanneemt en voor zodanig houdt, maar in zonderheid omdat ons de Heilige Geest getuigenis geeft in onze harten dat zij van God zijn. En terwijl ze ook het bewijs van dien bij zichzelf hebben, gemerkt de blinden zelf tasten kunnen dat de dingen die daarin voorzegd zijn geschieden. Wij onderscheiden deze heilige boeken van de apocryfen, als daar zijn het 3e en 4e boek van Ezra, het boek van Tobias, Judith, het boek der wijsheid, Jezus, Sirach, Baruch, datgene wat bijgevoegd is aan de historie van Esther, het gebed van de 3 mannen in het vuur, de historie van Susanna, van het beeld Bel, van de draak, het gebed van Manasse en de 2 boeken van de Maccabeeën, de welke de kerk wel lezen kan en daaruit ook onderwijzingen nemen, voor zover ze overeenkomen met de kanonieke boeken, maar ze hebben zulk een kracht en vermogen niet dat men door enig getuigenis van deze enig stuk van het geloof of van de christelijke religie zou kunnen bevestigen. Zover is het vandaar dat zij de autoriteit van de andere heilige boeken zouden vermogen te verminderen. Gemeente, heeft u wel eens gehoord van de Masoreten? Dat zal een woord zijn dat voor veel mensen wat onbekend is, maar dat is de benaming voor een bepaalde groep van Joodse schriftgeleerden die een taak hebben gehad in het getrouw overleveren van generatie op generatie van de tekst, grondtekst van het woord van God. Dat woord mazoreten, dat betekent ook overleveren, degene die iets overdragen. Het zijn Joodse geleerden geweest die in de eerste 1000 jaren van de jaartelling, zoals ik zei, van geslacht op geslacht zich bezig gehouden hebben met het overschrijven, het nauwkeurig overschrijven van de grondteksten, het zo goed en zo kwaad als dat ging leesbaar maken van het Hebreeuws van het Oude Testament. Mensen die daarin een hele belangrijke taak hebben gehad en ook zeer nauwkeurig te werk zijn gegaan, want aan het eind van elk Bijbelboek in de grondtekst vind je een aantal opmerkingen over dat boek wat je dan net uit hebt. En dan staat er, u heeft nu het boek, laten we zeggen het boek Esther of het boek van de Psalmen afgesloten. U heeft zojuist zoveel woorden, zoveel letters kunnen lezen. En waarom is dat eraan toegevoegd, jongens en meisjes? Nou, iemand die zo'n boekrol over moest schrijven, die werd dan na het overschrijven geacht om dan weer eens helemaal overnieuw te beginnen en om al tellend te kijken of die inderdaad precies het juiste aantal letters had geschreven. Zo nauwkeurig. En na vergelijking met de Dode Zeerollen, die zoals u weet zo'n 50, 60 jaar geleden ontdekt zijn en die zo'n 1000 jaar ouder zijn dan die rollen van de Masoreten, hebben ze dan ook kunnen ontdekken dat praktisch alles wat de Masoreten overgeleverd hebben en waarop onze Statenvertaling op gebaseerd is, praktisch onveranderd is gebleven datgene wat God door de eeuwen heen heeft geopenbaard. Nou, menselijkerwijs gesproken zeg je dan, We mogen die mensen wel dankbaar zijn voor dat werk. We mogen wel bewondering hebben voor de prestatie die ze geleverd hebben. En voor al die tijd en energie en aandacht die ze erin gestoken hebben. Blijkbaar hadden ze enorme eerbied voor dat woord van de Heer. Al bezaten ze er alleen de eerste helft maar van. Maar gemeente, dat is alleen maar menselijkerwijs gesproken. Zoals we ook de vorige keer uit artikel 3 van de Nederlandse geloofsbelijdenis hebben kunnen leren, zit daar meer achter dan alleen maar die inspanning van die mensen. Dat is die bijzondere zorg, weet u dat nog? Die bijzondere zorg van God voor ons en voor onze zaligheid, waardoor we ook vandaag nog steeds de Bijbel kunnen lezen en het betrouwbare woord van God voor ons hebben. Nou, de artikelen die vervolgens vanavond onze aandacht vragen, die borduren daarop verder en die gaan met ons spreken over moet daar nou het gevolg van zijn. Als God zoveel moeite heeft gedaan, met eerbied gesproken, met inschakeling van allerlei mensen, om ons dat woord van hem, dat onfeilbare woord, te laten bezitten. Nou, wat voor gezag heeft dat woord dan vervolgens in ons leven? En als je daar belang bij krijgt, op wat voor manier gaat dat dan, dat woord van God in je leven ook persoonlijk gezag gaat krijgen en dat je ervoor gaat buigen en dat je er ook naar gaat luisteren? En bij deze vragen, gemeente, komen vervolgens ook aan de orde vanavond hoe ver dat nou eigenlijk strekt. Wat beschouwen wij als het woord van God? En waar ligt de grens? Dat je zegt, en wat daar buiten valt, is het niet. Gemeente, zo gaan we u vanavond met Gods hulp spreken van het zuivere woord van God. Thema voor de prediking van vanavond. Het zuivere woord van God. Drie gedachten. We letten eerst op de begrenzing van dat woord. In de tweede plaats op de bedoeling van dat woord. In de derde plaats op de bevestiging van dat woord. Het zuivere woord van God. De begrenzing. De bedoeling. En de bevestiging. Gemeente, wij gaan ons eerst bezighouden met de begrenzing. Waar spreken we over als we zeggen, hier heb je het woord van God? En dat is een hele actuele kwestie, jonge mensen in ons midden, maar ook ouderen natuurlijk, wij hebben er allemaal mee te maken, dat er ook in onze tijd andere geschriften zijn die zich ook presenteren als woord van God. Bijna dagelijks tegenwoordig in de picture is natuurlijk de aanspraken die de Koran maakt en wat de mensen die daarin geloven allemaal te werden brengen. Wie had dat trouwens gedacht, gemeente, een aantal jaren geleden, dat dat nu zo prominent onze aandacht zou vragen en dat allerlei andere bedreigingen waar wij vroeger jaren mee gerekend hebben verdwenen zijn, dat vervolgens dit zo nadrukkelijk ook in onze samenleving een punt is geworden, de islam, wie had dat gedacht? Nou, de Koran kende Guido de Brij natuurlijk ook, want die bestond in die tijd ook al. Toch hoor je hem daar niet over spreken als hij gaat zeggen wat het zuivere woord van God is en wat het niet is. En dat komt gemeend omdat dat in die tijd eigenlijk niet het front was waaraan de Brij met de andere reformatorische streed. Zoals wij ook eerder hebben gezien in onze overdenking van de Nederlandse geloofsbelijdenis, streden mensen als Guido de Brij op twee andere fronten. Aan de ene kant tegen de Romeinse kerk en aan de andere kant tegen die stroming van de dopersen. En die twee kanten, gemeente, kom je ook op het spoor in de artikelen die wij vanavond voor ons hebben. Want die woorden waarmee bijvoorbeeld het vijfde artikel begint. Al deze boeken alleen ontvangen wij voor heilig en kanoniek. Daar zit een dubbel signaal in. gemeente, laten we daar eens even nou eerst de nadruk op leggen. Deze boeken alleen. Dus dan gaat het over die 66 boeken die in artikel 4 genoemd zijn. Die boeken alleen houden wij in onze kerk voor heilig en kanoniek. Nou, dat is duidelijk stellingname tegen Rome. Want de katholieke kerk in Rome heeft niet 66 bijbelboeken, maar een stuk of 15 er nog bij. Die heten hier in onze beleidenis apocryfe boeken. Boeken die eigenlijk verborgen zijn, zoiets betekent het. Maar de Rooms-Katholieke Kerk spreekt over deuterocanonieke boeken. Dat betekent min of meer tweederangs kanonieke boeken. Die zet je naast de 66 die wij de Heilige Schrift noemen. Het is opvallend trouwens dat in de NBV-vertaling, die nieuwe vertaling die een aantal jaren geleden in Nederland is gepresenteerd en waaraan ook Rooms-Katholieke vertalers meegewerkt hebben, dat die apocryfe boeken er ook in staan. Tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament in. En als u thuis zo'n hele oude Statenbijbel hebt, misschien wel geërfd van een van uw ouders of grootouders, of zelf aangeschaft, en je zoekt daarin naar de plek van de apocryfe boeken, dan kom je erachter dat ze er daar ook in staan, maar dan helemaal achterin, duidelijk gescheiden van het Oude en het Nieuwe Testament, en bovendien voorzien van een waarschuwing aan de lezer. De vaderen zijn heel voorzichtig geweest, gemeente, met het publiceren van apocryfe boeken. Want dat is niet Gods woord, zeiden de vaderen. Ze lijken er wel wat op, qua taal, qua stijl, qua onderwerpen en de tijd waarover ze gaan. En soms zijn het aanvullingen op bijbelboeken, maar je moet ze met onderscheid lezen. Nou, die waarschuwing nemen we natuurlijk ter harte, gemeente. Alleen, toen ik dat gisteren in de preekschets opschreef, toen dacht ik er meteen bij, werden ze nog maar gelezen. Laten we eens heel eerlijk zijn. Heel veel mensen in de kerk vanavond, maar hoeveel zouden hun vinger kunnen opsteken en zeggen, dominee, ik heb wel eens wat van de apocryfe boeken gelezen. Überhaupt wordt er in onze tijd heel wat minder gelezen dan ook vroeger in onze gezinte gebruikelijk was. Maar als we nog lezen, gemeente, denk daar eens even over na, het is zomaar even tussendoor een toepassing, maar wat leest u eigenlijk als u nog leest? Zit er wel eens wat stichtelijks bij? En onze jonge mensen, of kijken we alleen nog maar via een beeldscherm of iets anders? En zijn het al letters die je ziet, of zijn het foto's, of zijn het bewegende beelden? Wat voor informatie nemen we tot ons? Zit daar ook nog wel eens wat bij dat stichtelijk is, waar je geestelijk wijzer van kan worden? Wat dat betreft zou het niet eens zo kwaad kunnen om nog eens te grijpen naar die apocryfe boeken. Die zijn best een moeite waard. Soms zijn ze inderdaad stichtelijk. Soms zijn er ook geschiedenissen die ronduit spannend zijn, ook wel eens dingen die een glimlach opwekken. Bijvoorbeeld het verhaal van Daniël die te maken kreeg met de afgod Bel. Dat is dan een van die boeken die in artikel 6 genoemd worden. Daar hebben we wel eens een categorisatie over gehad. De jongste groepen hebben dat nog wel gehad. Dat dan een verhaal is over Daniël in Babel. Daar is een afgodstempel. De stadsgod Bel wordt daar aanbeden. Elke avond zet men daar het een en ander voor de voeten van het afgodsbeeld neer aan eten en drinken. Grote hoeveelheden meel en wijn en schapenvlees. En elke morgen komen ze de tempel in en het is allemaal op. Zie je wel, zeggen de dienaars van Bel, onze God is een levende God. En Daniël gaat zo ontmaskeren. Hij laat vlak voordat die tempel 's avonds verzegeld wordt, de as uit de bakovens van de koning van Babel halen en laag uitstrooien op de vloer van de afgodstempel. En dan gaat de deur op slot. En de volgende morgen zien ze het. In de as, de afdrukken van alle voetstappen van de priesters en de vrouwen van de priesters en de kinderen van de priesters van Bel, die 's nachts via een geheime deur in de zijwand gekomen zijn om het allemaal op te eten. Dat is een prachtig verhaal natuurlijk, gemeente. Ontmaskering van een afgod en van zijn dienaren door de knecht van de Heer. Maar toch, als je die apocryfen gaat lezen, ze missen de zeggingskracht, de diepgang en vooral de betrouwbaarheid van de Heilige Schrift. Er staan soms ook in apocryfe boeken dingen die ronduit tegenstrijdig zijn, historisch onjuist zijn, ook wel eens dwaalleer. Als wij Jezus Sirach mogen geloven, hebben wij allemaal een vrije wil om voor of tegen God te kiezen. En u weet uit de Bijbel dat het anders is gemeend. En als we diezelfde Sirach mogen geloven, kan een mens ook, doordat hij aan een ander aalmoezen geeft, iets van zondevergeving ontvangen. En u weet ook dat dat niet waar is. En als we de boeken van de Maccabeeën mogen geloven, in 2 Maccabeeën wordt gebeden voor mensen die overleden zijn. Zelfs de kinderen hier in de kerk weten toch wel dat dat niet kan en dat dat niet mag. Mensen die gestorven zijn, daar bid je niet voor. Nou, gemeente, vandaar dat aan de ene kant dat duidelijk wordt afgegrensd. Alleen de kanonieke boeken, niet de apocryfen. Die 66 uit artikel 4, dat is de Heilige Schrift van God. Maar dat is nog maar het ene front, gemeente. Was nog een ander front dan dat van Rome. Men had ook te maken met de dopersen. Die hebben we al een keer ontmoet. Vorige keer, weet u dat nog? Mensen die zo'n nadrukkelijke scheiding maken tussen woord en geest. Dat ze als het ware zeggen, nou die Bijbel die is zoveel waard niet. Dat is alleen maar de dode letter. Het gaat maar om wat de Heilige Geest in je hart tegen je zegt. Maar die dopersen, moet u weten, hadden binnen dat woord van God ook nog eens een keer extra weinig aandacht voor het Oude Testament. Overigens al een hele oude dwaling. In de kerkgeschiedenis hadden we ook nog eens een keer zo'n meneer als Marcion die zei, volgens mij is de God van het Oude Testament een ander iemand dan de God van het Nieuwe Testament. Vandaar dat het Oude Testament zo vol bloed en zo vol oorlogen is. Tegenover zulke gedachten, gemeente, zegt artikel 5, al deze boeken ontvangen wij voor heilig en kanoniek. En dat staat trouwens ook al aan het begin van artikel 4. Wij vervatten de Heilige Schrift in 2 boeken. Van het Oude en van het Nieuwe Testament. Nou, dan worden ze vervolgens opgenoemd, kinderen. Je hebt ze ook al moeten leren op de Calvijn, misschien wel op de zondagsschool. Ergens in het eerste jaar de catechisatie doen we het nog een keer. 66 Bijbelboeken. Daar wordt dan niet, gemeente, over die Bijbelboeken gesproken, zodat u bijvoorbeeld zou denken dat alle psalmen van David van David zijn, dat al die 150 psalmen van hem zijn. U moet op die manier artikel 4 niet lezen. U weet toch de psalmen van Asaf. Maar samenvattend worden ze hier de psalmen van David genoemd. En als de brieven van Paulus worden opgeteld en men komt in die tijd tot de conclusie dat het er 14 zijn en dat ook Hebreeën van Paulus is, dat niet te betekenen, gemeente, dat Calvijn een ketter is, omdat hij heeft gezegd dat Paulus waarschijnlijk niet de schrijver is. Daar gaat het in artikel 4 niet om. Het gaat erom dat als je die 66 boeken op een rij zet, dat je dan met Guido de Bree mag zeggen, dat zijn voor mij de boeken waartegen niets te zeggen valt. Alleen deze. Iemand vroeg eens een keer een catechisatie dominee, stel je voor dat we nog een brief van Paulus terugvinden. Maar er zijn er meer geweest dan dat we in de Bijbel hebben. Ik weet niet of u dat ook is opgevallen trouwens. Aan het eind van de schriftlezing, 2 Korinthe 2, werd er over zo'n verloren gegaan een brief van Paulus gesproken. Toen hij het had over dat geschreven hebben met vele tranen. De tranenbrief van Paulus. Geschreven tussen 1 Korinthe en 2 Korinthe. Stel je voor dat ze hem terugvinden. Archeologen die gaan graven in Korinthe. Of die andere brief van Paulus aan Korinthe. Die voor 1 Korinthe is geschreven. Die ook weg is. Je vindt hem terug. Of die brief aan Laodicea. Waarin Colossense 4 over gesproken wordt. Die is ook verdwenen. Wat moet je ermee als die gevonden wordt? Moet die er dan bij? Nee, alleen deze boeken ontvangen wij voor heilig en kamelijk. Als de Heere had gewild dat we die andere brieven ook zouden hebben, hadden we ze al gehad. Die zijn blijkbaar wel onder leiding van de Geest geschreven, maar niet zo geïnspireerd dat ze onfeilbaar waren. Nou, zegt iemand, dominee. U hebt het nou over allerlei dingen in de prediking waar ik eigenlijk helemaal geen belang bij heb. Wel wetenswaardigheden natuurlijk, maar ik kom niet voor wetenswaardigheden in de kerk. Ik moet leren voor mijn eigen hart en leven. Er moet toch een preek gehouden worden die op je hart afkomt. Die je persoonlijk wat te zeggen heeft. Nou gemeente, dat komt goed vanavond, want we gaan nog eens even naar artikel 4 luisteren. We hoorden dus net dat volgens Guido de Bray, volgens de kerk der reformatie, al die boeken van de Bijbel zoveel gezag hebben dat daar niets tegen te zeggen valt. Nou gemeente, leg daar dan uw eigen leven eens even naast. Uw leven trouwens in een tijd waarin heel veel mensen in onze samenleving, als ze dat vanavond zouden horen, hoe daarover gepreekt wordt en wat ervan beleden is, dat ze of de schouders ophalen en dat ze zeggen, nou ja, dat moet jij dan weten. Als je mij bij mij de manier mee lastig valt, zeggen ze dan, doe dat maar achter de voordeur. Of mensen lachen erop. Dat er nog mensen zijn die dat geloven, dat er een boek op aarde is en daar mag je niks tegen inbrengen. Daar moet je naar luisteren en je mag er niet mee in discussie gaan. Maar is dat in ons leven zo? Heeft de Bijbel voor u, voor jou, dat gezag dat je zegt en dat geloof ik van A tot Z? Daar durf ik mee te leven, daar kan ik ook nog eens een keer mee sterven. Want alles wat erin staat, daar buig ik voor, dat neem ik aan, dat ontvang ik als heilig en betrouwbaar. En dan kun je dan heel massief zeggen, gemeente, dat je zegt nou van A tot Z, van kaf tot kaf, Gods woord, maar laat die zelfbeproeving eens ietsje verder gaan vanavond. Als het dan bijvoorbeeld gaat over die teksten, en dat zijn er in feite toch heel veel, waarin het rechtstreeks gaat over die weg ter zaligheid die God in Christus geopenbaard heeft. Dat u zonder de werken der wet, alleen maar vanwege dat alles reinigende bloed van Christus, zalig kunt worden en zalig moet worden. Ben u daar nou voor ingewonden? Heeft u daar van harte voor gebogen? Of behoort u tot de categorie kerkgangers, want die zijn er toch ook, die inwendig toch blijven tegenstribbelen. En als dat evangelie op je hart afkomt, altijd blijven zeggen, ja maar. En als het gaat over de geboden van God. Geboden waarvan de gemiddelde Nederlander zegt, daar kan ik niks mee, daar heb ik niks meer mee. Ik heb andere geboden, ik weet het beter dan die ouderwetse decaloog van de Sinaï. Gemeente, blijven wij eraan vasthouden? Blijven wij er ook praktisch van vinden dat daar niks tegen te zeggen valt als het over de zondagsheiliging gaat? Wat een ander er dan ook van zeggen mag en vinden mag. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Als het over de verschillen tussen man en vrouw gaat, rolpatronen in de de samenleving, in het gezinsleven. Wat de mensen er ook van zeggen. Maar dat je blijft volhouden. Man en vrouw zijn wel gelijkwaardig, maar ze zijn niet gelijk. Plek van de seksualiteit in het menselijk leven. Wat God wel geoorloofd noemt en wat Gods woord afkeurt en zonde noemt en afwijking noemt. Wat men dan ook roept. Wat ons dan ook opgedrongen wordt vanuit Den Haag. Maar je zegt, er valt niks tegen in te wekken. Hier staat het. En daar hou ik me aan. Daar moet ik me aan houden. Komt dat genoeg op uw hart af, gemeente? Ook in een leerdienst. Houden wij nog aan de schrift vast, de hele schrift? Of kantelen we mee met de massa die zich binnen een generatie heeft laten ompraten? Misschien dat iemand ook nog vraagt, dominee. Die 66 boeken die we dan als kerk hebben en daar moeten we het mee doen. Dat is heel de openbaring, dat zuivere woord van God. Hoe is dat nou eigenlijk zo gekomen? Is er ooit een of andere vergadering geweest van de vaderen, zoals ze dan genoemd worden? Die dat een keer hebben vastgesteld, dit is het en hier blijft het bij. Is er een concilie geweest, die hebben gezegd, dit is de kanon, punt. Gemeente, dat is heel opmerkelijk. Daar zijn vergaderingen geweest waarin wel gesproken is over deze dingen. En waarin zowel de Joden, als het over het Oude Testament gaat, als ook de Christenen over het Nieuwe Testament hebben gediscussieerd en biddend hebben overwogen. Moet Esther er nou ook in? Prachtig boek, maar waarom staat de naam van God er 10 hoofdstukken lang nergens in? Hoog niet dat boek wat ook over de Heer Jezus en zijn bruid spreekt, maar toch ook heel vrijmoedig en ongekunsteld over de liefde tussen een man en een vrouw. Hoort dat in de openbaring van God thuis? Over dat soort dingen hebben ze gesproken. Maar er is nooit een vergadering gehouden die heeft gezegd, dit is het en zo besluiten we het. Hoe komt dat? Dat komt gemeente door wat u midden in artikel 5 hoort beleiden. Waarom geloven we, als dat geloof ons deel mag zijn, zonder enige twijfeling al wat er in de Bijbel geschreven is? Niet zozeer omdat ze de kerk aanneemt en als zodanig beschouwt. Daarom niet. Het zit een gemeente in dat woord waar het artikel mee begon. Ontvangen al deze boeken alleen, ontvangen wij. We hebben het niet zelf vastgesteld, maar dat hebben we nou zo gekregen. Gemeente, dat hebben de vaderen een keer beleefd. Daar heeft Guido de Bray mee geleefd en daar is hij mee gestorven. Maar mag ik het eerste punt daarmee afsluiten? Mag u dat nou ook zeggen? Mag u zo met uw Bijbel voor u zitten ook vanavond en zeggen, al deze boeken alleen ontvang ik als Gods zuivere woord. Nou, daarmee komen we als vanzelf bij het tweede punt van de preek. Wat is dan de bedoeling van dat zuivere woord? Waarvoor ontvangen we het? Nou, daar worden een paar woorden genoemd, gemeente, ook in het begin van artikel 5. Om ons geloof daarna 1. Te reguleren. 2. Daarop te gronden. 3. Daarmee te bevestigen. En die dingen, ik kan weer een beroep doen op het geheugen van de catechisanten, ook van de belijdeniscatechisanten, want die moeten dat elk jaar leren. Dat zit allemaal in feite in het woord kanon, kanoniek. Dat komt van een Grieks woord, dat betekent rietstaf, rietstok, meetstaf. Want daar gebruikten ze vroeger een rietstok voor in de Bijbelse tijden om iets af te meten. Om te laten zien zo ver en niet verder. Zoals ze misschien tegenwoordig ook nog wel op de markt, als ze een stuk stof gaan afmeten en verkopen, bij zo'n stok er langs gaan, hoe ver wil u het hebben? 1 meter, 1,5 meter. Nou, dat deed je vroeger met een rietstaf. En nou is de Bijbel het middel van God om je leven af te meten. Om je leer en je levenswandel. Als je vraagt, wat wil de Heere nou van mij? Hoe wil de Heere dat ik hem zie en zijn woord zie en zijn dienst en wat hij van me vraagt? Ook heel praktisch, elke dag van het leven. Dan moet je dat allemaal leggen langs de rietstok, langs de meetstok, langs de kanon. Het woord van God. En de Bijbel zegt onze belijdenis vanavond. Kan dat ook zijn? Vindt u dat niet prachtig? Dat aan het eind van artikel 5 zo heel beeldend wordt gezegd. Zelfs de mensen die blind zijn, mensen die niet kunnen kijken, maar die kunnen het voelen, die kunnen het tasten. Wat er in de Bijbel voor zegt is, dat komt uit. Het is betrouwbaar, dat woord van God. Het is niet een ijdel woord. Er wordt wel eens wat geroepen, maar vervolgens blijkt er niks van terecht te komen. Daaraan herkent men de valse profetie, zei de Heere al in het Oude Testament. Maar dat woord van God, dat komt uit. En zo was het toch altijd al. Toen de zondvloed aangekondigd werd. Ik zou haar zeggen op de dag af, op de wandel. Toen later in Egypte de plagen van de Heere tegen de farao aangekondigd werden. Ze werden aangekondigd en het kwam uit ook. En wat er in het Oude Testament allemaal voorzegd is van de Heere Jezus Christus. Tot in de kleinste details, zelfs zijn geboorteplaats. Zijn afstamming. Enzovoort, enzovoort. Het is voorzegd en het is uitgekomen. Dat hij de pers alleen zou treden, dat hij door zijn werk als zaligmaker een volkomen verlosser zou zijn. Voor volkomen verloren mensen. Het is allemaal beloofd, gemeente. En het is op Goede Vrijdag volbracht. Maar ook wat er nog staat te gebeuren, gemeente. Denk u er ook wel eens aan? Dat er een eindtijd aankomt. Tijd die niet alleen vol zal zijn van allerlei bijzondere tekenen in de natuur, rampen en plagen, epidemieën, aardbevingen. Maar ook tekenen in de mensenwereld, oorlogen, geruchten van oorlogen. Maar ook dwars daardoorheen, dat volk van God dat wel verdrukt en vervolgd wordt. Dat het moeilijk krijgt, zeker naarmate de tijd gaat vorderen. Maar dat ook door de hand van Christus, dat welbehagen van de Vader gelukkig doorgaat. En dat toch die kerk in stand gehouden wordt, tot op de dag van Koning Jezus. U ziet, gemeente, de eerste tekenen van die eindtijd voor uw ogen zich openbaren. Of heeft u dat nog niet gezien? Eerste tekenen zijn er in onze samenleving toch ook, gemeente, let daarop. Het woord is waar. Maar ook dat woord dat zegt er straks, als de duivel en de antichrist op het toppunt van hun macht zijn en alles wat God en Christus dienen wil, het verloren schijnt te hebben, dan zal Jezus komen in eer en heerlijkheid. Om te oordelen de levenden en de doden. Je kan aan alles twijfelen, jongens. Je kan alles betwijfelen, maar Jezus komt om te oordelen de levenden en de doden. Maar ook datgene wat er achteraan staat, gemeente. Gods woord is zo betrouwbaar. Maar het vertelt ons precies wat er dan gaat gebeuren, gemeente. Wie niet gelooft, gaat echt waar naar de eeuwige rampzaligheid. Naar de hel. En wie gelooft in de Heere Jezus, die zijn ziel en zaligheid alleen heeft overgegeven aan die getrouwe borg en zaligmaker, wordt zeker zalig. Zegt het zuivere woord van God. O gemeente, we weten het samen natuurlijk wel. En je hoort het in het pastoraat. Er is een hoop twijfel onder de mensen. Er is een hoop vragen. Er zijn een hoop van die wankelingen. Zou het wel? Kan het wel? Heb ik het wel? Maar die twijfel van ons kan niet het gevolg zijn van wat er in de Bijbel staat, want dat woord is in zichzelf zo duidelijk en betrouwbaar. Alles wat God van u vraagt, alles wat God aan u kwijt wil, alles wat er te gebeuren staat, datgene waar u straks op afgerekend wordt, wat het criterium is tussen hel en hemel, u weet het allemaal, gemeente. De Bijbel laat daarover geen enkele twijfel bestaan. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. En wie de Zoon niet heeft, die heeft het leven niet. Betrouwbaar. Zo kwam ik eigenlijk bij 2 Korinthe 1 uit, gemeente. Want dat hoofdstuk, ja, als je het meeleest en de ouderling draagt het voor, dan denk je soms, waar heeft Paulus het nou eigenlijk over? Want dat is best een moeilijk stuk uit die 2e Korinthebrief. Ik zal het u kort vertellen. Dat draait hier om betrouwbaarheid. In dit geval van Paulus zelf. Hij heeft namelijk een keer tegen de Korintiërs gezegd dat op een eerste bezoek aan die gemeente een tweede bezoek zou volgen. Hij had er bij wijze van spreken een datum bij genoemd, dan en dan ook weer bij jullie te zijn. Maar het kwam er niet van. Hoe dat precies gezeten heeft, weten we niet. Maar Paulus is verhinderd in zijn reisplan. En op de afgesproken datum was hij er niet. Maar in de gemeente van Korinthe waren al een aantal mensen waren die Paulus niet welgezind waren, die ook aan zijn apostelschap twijfelden. Daar waren binnen de kortste keren geruchten die zeiden, zie je wel, die man is niet te vertrouwen. Hij belooft van alles, maar als het puntje bij paaltje komt, zie je hem niet. Vandaar dat Paulus, voordat hij voor de tweede keer dan toch nog naar Korinthe komt, eerst een brief aan die mensen gaat schrijven en dat hij zich gaat verdedigen. Waarom gaat die man zich verdedigen? Nou, omdat hij apostel is. Normaal gesproken, gemeente, is niet zo zinvol om je tegen allerlei beschuldigingen te gaan verdedigen. Hoeft dat ook helemaal niet. Maar als je apostel bent, dat wil zeggen persoonlijke afgezant van Jezus Christus, ambassadeur van de koning, dan staat of valt de reputatie van de koning met jouw reputatie. Maar dan kun je je afvragen, als een apostel al niet te vertrouwen is, hoe zit het dan met het woord dat hij brengt? En Paulus gaat zich daarom omstandig verdedigen. En voor zijn betrouwbaarheid opkomen. En al schrijvend komt hij dan te spreken over de Heere Jezus zelf. En over de betrouwbaarheid van God en van zijn woord. En die betrouwbaarheid heeft te maken met de Heere Jezus. Want dat is een bekende tekst, gemeente. Over die beloften Gods die er zijn. Zoveel beloften Gods als er zijn. Die zijn in hem, ja, en in hem, amen. Nou, over dat amen kom ik straks te spreken. Maar nou is er even dat ja. Niet ja en nee, nee. Ja. Punt. Zoveel beloften Gods als er zijn, zijn in hem, ja. Je kan ook vertalen, zijn door hem, ja. Is dat niet pastoraal, gemeente, ook om vanavond elkaar mee te onderwijzen en te bemoedigen? Wat voor beloften u ook in de Bijbel gelezen hebt vandaag, toen u voor uzelf in dat woord zat te zoeken naar zekerheid. Ze zijn in hem, ja. Beloften van vergeving. Beloften van verhoring. Roep mij aan in de dag der benauwdheid. Hoe weet ik dat dat kan en dat dat zal gebeuren? Die zijn in hem, ja. Om Jezus wil. Beloften van verzekering. Beloften van vertroosting. Ook als je alleen staat in de strijd. Als je je alleen nog maar omringt ziet door duistere macht. En je bent een zwak mensenkind en je weet het niet. In hem, ja. Belofte voor dit leven. Belofte voor je sterfbed. Belofte voor het eeuwige leven. Die in de Zoon gelooft heeft het eeuwige leven. Hoe kan dat? Dat kan vanwege die zoon zelf. Die heeft de prijs betaald. Daarom is het in hem. Ja. Belofte voor een enkeling. Maar ook belofte voor een hele gemeente. Voor heel de kerk in het strijdperk van dit leven. In hem. Ja. Dat woord gemeente wat u hebt. Wat voor u staat. Daar mag u de vinger bij leggen. Daar mag u als u op uw sterfbed ligt nog uw vinger bij leggen. Met eerbied gesproken als u voor Gods rechterstoel komt te staan. En ze zouden u een Bijbel aanreiken. Mag u er nog de vinger bij leggen. En mag u erop leiden. Heer, hier staat het toch. Hier heb ik het mee verwacht. Hier ben ik de grens van tijd en eeuwigheid mee overgegaan. En hiervan hebben ze in uw naam gezegd. Zo is het. En zo blijft het. Maar is dat een vertolking van uw geloofsleven, gemeente? Kom ik weer terug op die heel persoonlijke vraag. Wij geloven zonder enige twijfeling, mag Guido de Brer namens de kerk zeggen. Maar is die ook namens u aan het belijden in artikel 5? En dat je dat geloof dan ook door dat woord dagelijks laat bijsturen. Reguleren betekent in de juiste koers brengen. En dat je je daarop grondt. En dat je daardoor laat bevestigen. Niet door wat mensen zeggen. Niet door wat de meerderheid van de mensen zegt. Ook niet wat per se Gods volk zegt, gemeente. Als ze in overeenstemming met het woord zijn, heeft het mooi meegenomen. Maar het kan onze grond niet zijn. Een hele oude dienaar des woords, die inmiddels overleden is, zei dat een keer zo tegen me. Hij zegt, als het er nou gaat om uit te vinden of iets goed is, of het is niet goed, het is waar of het is niet waar. In deze volgorde. Wat zegt het woord ervan? Wat zegt de belijdenis ervan? En daarna, wat zegt het volk ervan? In die volgorde. Eerst het woord. Gemeente, bent u het ermee eens als we zeggen vanavond dat het ook ontzaggelijk belangrijk is dat we als kerk dat woord zo hoog blijven houden en dat het gezag heeft in ons leven? We gaan vanavond niet kerkistisch worden. Maar we herinneren ons in ieder geval de mensen die al wat gevorderd op leeftijd zijn, dat in de vorige eeuw in bepaalde kerken, dat het op die manier fout gegaan is en dat op die manier hele kerken de mist ingegaan zijn, omdat men begon te tornen aan het gezag van Gods woord. Ze begonnen met één steen uit de muur te brengen. En vervolgens werd het een stapelsteen en vervolgens viel de muur in elkaar, gemeente. Van één tekst en van één geschiedenis, via de heilsfeiten, is Christus eigenlijk wel opgestaan. Kun je nog wel geloven dat hij op het water gewandeld heeft? Hoe zit dat nou eigenlijk met het feit dat hij Gods zoon zou moeten zijn? Dat kan toch eigenlijk helemaal niet. Mensen, zoon en Gods zoon, gemeente. De mensen zijn de mist ingestuurd. Maar hoe word je daar dan voor bewaard, dominee? Zeg misschien een jongere van een jaar of 20, die studeert aan de universiteit in Utrecht of in Leiden of in Tilburg. En die wordt omringd door allerlei mensen die geen eerbied voor het woord van God hebben. En als je misschien zelfs wel een theoloog zou spreken, dan ontmoet je er ook eentje die zegt, ja, maar dat is een boek van mensen over God. Dat is niet Gods woord voor ons, dat is ons woord over God. Hoe word je er nou voor bewaard? Om mee te gaan in die maalstroom. En om ook te denken dat zomaar een menselijk boek. En dat je helemaal geen houvast meer hebt. Artikel 5 geeft op die vraag twee antwoorden. Ik begin met het laatste. Als je het slot van artikel 5 leest. Dan zegt de opsteller eigenlijk zoiets als. Laat dat nou maar aan de Bijbel zelf over. Als het zo is dat die Bijbel zo betrouwbaar is, dat zelfs de blinden tasten kunnen dat de dingen die erin staan uitkomen. Nou, geef iemand dan maar een Bijbel in handen en dan kan die Bijbel voor zichzelf spreken. Het is waar, gemeente, bij een aantal theologen in Nederland werkt het niet. Helaas, de verblinding heeft toegeslagen. Maar er zijn voorbeelden van waarin die kracht, die overtuigende kracht van dat woord van God zelf toch ook gebleken is. Misschien kent u het verhaal van die imam ergens uit Nigeria, die van zijn autoriteiten de opdracht kreeg om een boek te schrijven tegen de Bijbel. Hij moest gaan uitleggen dat het een vals boek was. De Koran was het boek van God en de Bijbel niet. En hij moest het op papier zetten. En hij moest daarvoor de Bijbel gaan lezen. En hij heeft hem gelezen. Maar dat boek is er nooit gekomen. En inmiddels is hij predikant van een christelijke gemeente in Nigeria. De Bijbelgemeente heeft zelf gezag in zichzelf. Maar daar komt iets anders bij, zegt onze opsteller in artikel 5. Want bij die kracht die dat woord in zichzelf draagt, dat het zich presenteert als het woord, het zuivere getuigenis van God, komt ook nog iets anders. Iets in mijn hart, zegt Guido de Brij. Dat komt bij God vandaan. Het getuigenis van de Heilige Geest in onze hart. Nou, daar is een heleboel over gediscussieerd, gemeente. Ik bespaar u dat. Mensen hebben gezegd, wat is dat dan? Is dat een stem van binnen? Hoor je dan ineens wat? Ik zal u eenvoudig voorlezen wat Calvijn ervan zegt. Wat gebeurt er met je als dat in je leven plaatsvindt? Het getuigenis van de Heilige Geest in je hart. Calvijn zegt, dan hebben we het over die werking van de Heilige Geest, waardoor de ogen van ons verstand geopend worden voor de majesteit van Gods woord. En waardoor tevens dit woord in ons hart bezegeld wordt. Nou, dat is aan de ene kant onderwijzend geweest. Zijn er mensen die daar moeite mee hebben, die zeggen, dominee, hoe kan ik dat nou zelf ook ervaren, dat dat woord van God, dat dat betrouwbaar is, dat ik daarvan op aan kan, ook zelf in leven en sterven, bid om de Heilige Geest. Hij kan je persoonlijk van harte laten zingen, wat we straks aan het eind van de dienst zingen. Dat je in God mag roemen en in zijn onfeilbaar woord, omdat je het zelf uit zijn mond hebt gehoord. Maar er ligt ook iets vertroostends in. Als er vanavond onder ons zijn die daar iets van mogen herkennen, dat je zegt, dat heb ik ook wel eens gehad, dominee, onder een preek of onder een schriftlezing, en dat is nog wel eens teruggekomen ook. Mijn ogen werden geopend voor de majesteit van dat woord Gods. Misschien wel een jongere die zegt, ik kwam in de kerk, dominee, omdat ik moest. Ik wou helemaal niet. Ze hadden gezegd, je zult en je moet. En toen ging ik zitten en ik wou niet. Ik had er helemaal geen zin in. Ik dacht, als het maar weer om 7:30 afgelopen is. En toen werd ik gegrepen door het woord. Ik was helemaal niet van plan. Maar dat woord kwam met zoveel kracht tot me dat ik moest luisteren. Dat kwam niet door die dominee. Dat kwam omdat God in dat woord meekwam. En die sprak tot mijn ziel. Je kan op allerlei manieren vragen, gemeente, heb ik de Heilige Geest ontvangen? Maar wat vertroostend kan dat vanavond zijn, dat je dat ook op deze manier kunt ontdekken in je leven. Als een mens die van nature blind is, oog krijgt voor de majesteit en de betrouwbaarheid van de Bijbel. Als een mens die van nature zo wantrouwig en ongelovig is, merkt dat hij het niet meer laten kan om zich op dat woord te richten en om zich daaraan over te geven, om zijn zekerheid en zijn houvast in de belofte van God te zoeken en te vinden. Is dat een bewijs, gemeente, dat de Geest actief is in uw hart? Want dat is geen vrucht van eigen bodem. Maar dan ook pleiten. Of die Geest door wil werken en nog meer wil schenken. Die volkomen zekerheid van het geloof, van de zaligheid in Christus. En dan ga ik nog één keer terug naar 2 Korinthe 1. staat in onze schriftlezing dat je inderdaad voor die dingen ook bij de Here terecht moet komen. Ik zal nog even terugkomen op vers 20. Zoveel beloften Gods als er zijn, die zijn in Hem, dat is in de Here Jezus Christus, ja en amen. Ik zei al, je kan ook vertalen, ze zijn door hem, ja. En vervolgens kun je zeggen, en door hem is het, amen. Door Christus is het, ja. Waarom kan ik op die belofte van God aan? Waarom kan ik me daar aan vastklampen zonder ooit tegenvallers op te doen? Omdat ze in Christus betaald zijn, die belofte Gods. Maar hoe ver komt de mens en hoe komt de mens zo ver, gemeente, om zich aan die belofte vast te klampen en om gelovig amen te zeggen op dat woord? Hoe kom je zo ver? Door hem is het amen. En in dat verband valt dan ineens de naam van nog een andere persoon. Het onderpand van de geest die ons gegeven is. Gemeente, als het uw levensgeheim mag zijn, dank God voor zijn genade. En als u er vandaag nog buiten staat, weet u vanavond weer eens waar u het moet krijgen. Door de werking van de geest van Christus komt het tot het amen in mijn ziel op het woord van de prediking. Maar dan vraag ik u vanavond, is het nou niet verwonderlijk en verootmoedigend, gemeente, wat wij dan vanavond in zo'n dienst samen krijgen? Dat het woord hier ligt. Dat dat woord uitgelegd mag worden aan de hand van de belijdenis van de kerk. En dat de Heer het die ons op zijn woord wijst, tegelijkertijd ons op zijn geest laat wijzen, die ons alles wil geven wat nodig is om werkelijk te geloven wat er staat. Zijn er dan nog mensen in de kerk vanavond die slechte gedachten van God hebben? Die denken, ja, het ligt niet aan mij, want ik wil wel, maar ja, zou God nou wel willen? Let op de veelheid van de bewijzen, gemeente, dat God uw zaligheid belooft. Buig dan vervolgens voor dat woord. Eet het op en laat het uw gehemelte zoet zijn. En laat het ook uw hartelijke belijdenis zijn. Heere, uw woord is waarheid vanaf het begin. Leer door uw geest mij dat gestaag betracht.